In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 33e psalm. En daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. En wat er verder volgt in het 10e vers van de 33e psalm. In deze dienst willen we het woord van de Heer gaan openen in het Oude Testament. De schriftlezing vindt u in de 27e psalm. Psalm 27, de schriftlezing deze avond. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 17e psalm, het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En wat er verder volgt in vers 3 van de 17e psalm. Maar eerst luisteren naar het woord van de Heere, zoals dat tot ons komt in de 27e psalm, een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zal ik vervaard zijn? Als de bozen mijn tegenpartijden en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon een leger mij belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut, ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heeren, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heeren. Tot zover de schriftlezing. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, de 27e psalm, en dan wel het 13e vers, vers 13. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Tot zover. We willen de Heren bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heren in de hemel, als we op de tweede maal op deze uw dag mogen samenkomen in uw huis, dan willen we allereerst uw naam hartelijk danken. Danken dat u ons niet alleen een afgezonderde dag geeft om ons te richten op de dingen die boven zijn, maar dat u ons ook een afgezonderde plaats geeft, uw huis, waar we mogen samenkomen en waar gij de rust en de vrede wil schenken door uw woord en door uw geest. En wij danken u voor uw bemoeienis die gij daarin met ons allen betoont. We danken u voor een dag die gij gaf. Een dag waarin in het rijk der natuur door de wind ook de temperatuur weer omhoog mocht gaan en tegelijkertijd ook de wind in alle sterkte aanwezig was. Wat zou het rijk zijn als het zo ook gevonden mocht worden vanavond hier in uw huis, dat het de wind van de Heilige Geest is die mag waaien door het kerkgebouw en die als het ware koude harten warm mag maken, ja, in vuur en vlam zou mogen zetten voor koning Jezus. Misschien ook wel mensen omver doen blazen die nog hoog staan in zichzelf en het goed getroffen hebben met zichzelf, opdat de wind van de Heilige Geest hen aan de grond brengt. Maar ze zo ook mogen ontdekken dat het diezelfde geest is die hen ook weer opricht en hen wil doen stellen op dat vaste fundament, Jezus Christus. En zo komen we in het gebed tot u om een zegen af te smeken als we hier mogen zijn op deze afgezonderde dag in deze afgezonderde plaats. Heren, wilt u ons gedenken? Op de kansel geef uw dienstknecht een stem om te spreken en onthoud hem de hulp en de leiding van uw Heilige Geest niet. Onder de kansel, zoals we hier zijn opgekomen, of thuis, als we de dienst beluisteren op een of andere wijze. Gij die ons aller hart kent en weet wat er leeft in het binnenste van ons. O, wat kan dat veel zijn dat we hebben meegedragen over de drempel van het kerkgebouw heen naar binnen. Aan moeite, aan zorg, aan druk. Er kunnen zoveel dingen zijn die mensen niet kunnen aflezen misschien aan onze gezichten, maar die wel in ons hart rondgaan. Heere, gij weet ervan. En daarom bidden we dat gij toch zelf ook deze avond maar wil spreken tot ons hart en voor een ieder van ons wat hij of zij nodig heeft. En dat we het met een David ook daar mogen komen, dat we het mogen uitroepen, zo ik niet had geloofd. Maar dat gij het zijt, die dat geloof in onze harten legt, werkt en versterkt. En daar mogen we u toch om bidden, omdat u het zelf hebt beloofd, dat gij door middel van de prediking ook wil werken, zondaars harten wil verbreken, zondaars levens wil vernieuwen, mensen brengen bij de Heere Jezus Christus. Want het is toch door de dwaasheid der prediking dat gij zondaren wilt zalig maken. En Heere, doe het dan toch ook deze avond, als gij ze kent die nog leven voor eigen rekening, die nog ten dode toe wankelen, die het nog zoeken in de wereld, die het nog ophouden in de dingen van beneden, maar wie het hart nog zo uitgaat naar alles wat deze wereld hen te bieden heeft. En dat kunnen kinderen en jongeren zijn, maar net zo goed ouderen. Wilt u dat dan ook verbreken in hun leven? En dat ze gaan mogen vragen naar u en naar uw sterkte. Maar ook zij die nog leven voor eigen rekening, maar het misschien zoeken in de godsdienst. Die het zoeken in hun eigen werken, in hun eigen activiteiten, in hun eigen gerechtigheden. Wilt u er ook maar aan ontdekken dat al die eigen gerechtigheden niet meer zijn dan een wegwerpelijk kleed. En dat geen mens daarmee voor u kan verschijnen en bij u kan aankomen. Opdat ze zo, als een in zichzelf gans ontledigde zondaar, aangewezen zijn op die klederen van Christus borgerechtigheid, opdat hun naaktheid wordt bedekt en op die ogen zalf, opdat hun blinde zielsoog mag worden geopend en dat gij het zo zijt die hen geeft wat nodig is. Maar Heere, wilt u ook uw volk en uw kinderen niet vergeten, zij die u mogen kennen. En wat kan dat ook onderscheiden liggen, de zuigelingen in de genade, de jongelingen in de genade, de vaders in de genade. Maar zij die het met een David mogen weten van dat geloof te hebben ontvangen van u, wilt u hen ook opzoeken en wilt u hen ook verder brengen op de weg. En dat ze voedsel voor de ziel mogen ontvangen en dat ze mogen wassen en toenemen in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Ja, Heere, wilt u zo zelf de rijen doorgaan en een zegen geven. Gedenkt u ook diegenen uit de gemeente die konden opkomen, maar niet wilden opkomen. Gij weet de redenen. Wilt u ze dan ook maar in de schuld brengen en ontdekken aan de zonden in hun leven, opdat ze de weg terug naar uw huis in alle getrouwheid ook mogen vinden. We bidden u zo voor deze gemeente, voor de herder en leraar die gij hier hebt gesteld. Gedenkt u hem, geeft u hem ook alles wat hij nodig heeft in het werk dat hij mag verrichten. En dat hij toch ook op zijn tijd ook iets mag ondervinden van de vrucht op zijn arbeid. Wilt u zijn met de broeders van de kerkraad die om hem heen staan? Wilt u hen ook in alle dingen ook gedenken in de taak die zij ook hebben? Als het gaat om ook het leiding geven aan de gemeente. Soms ook moeilijk op de pastorale bezoeken, bij vragen die er kunnen leven, worstelingen die er kunnen zijn in de gemeente. En tegelijkertijd ook soms zo heel vreugdevol werk. Als ze ook mogen zien dat uw werk doorgaat, ook onder de opkomende geslachten. Wilt u hen allen maar alles geven wat ze nodig hebben, met de gezinnen die achter hen staan. We bidden u voor al het werk wat in de gemeente mag plaatsvinden. Gij weet ervan, de taken en de werkzaamheden die er zijn en die verricht moeten worden. Wilt u daartoe de kracht en de wijsheid geven. Ook de organisten die de gemeentezang begeleiden, de kosters die de arbeid hebben in het onderhouden ook van het kerkgebouw, wilt u maar geven alles wat nodig is. We bidden u voor onze kerken. Wilt u in het midden van onze kerken wonen en werken? Ook als we denken aan de Theologische Universiteit, geef ook daar allen die daar mogen doseren en studeren de hulp en de leiding van u, de Heilige Geest. We bidden u voor de andere kerken in ons land. We mogen u ook vragen dat gij toch ook samen mag brengen wat in waarheid bij elkaar hoort. En dat het ons toch ook tot schuld mag worden, al de kerkelijke verdeeldheid die er is. Al is het dan waar dat we niet allemaal in dezelfde woning zullen passen als het gaat om de kwantiteit, maar dat we toch wel zouden begeren om elkaar te vinden en elkaar te herkennen en te erkennen rondom het kruis van Christus. En wilt u dat ook maar geven, opdat het tot een getuigenis mag zijn voor ons volk en voor ons land. Wilt u zo zijn ook met het zendingswerk, het evangelisatiewerk, ook heel in het bijzonder het werk onder uw bondsvolk Israël, dat volk waar gij nog rijke beloften voor hebt gegeven. Wilt u ook daaronder wonen en werken? Het zal toch tot zegen zijn van de wereld als het Joodse volk ook tot de erkentenis komt dat Jezus Christus de Messias is. We bidden u voor deze wereld waar zoveel brandhaarden zijn en zoveel spanningsvelden leven. We kunnen slechts vragen dat uw wil mag geschieden. Maar wilt u toch ook gedenken daar waar nood is? Door oorlog, door rampen, door natuurgeweld. Wilt u zelf ook maar geven dat ook daar nood gelenigd zou mogen worden? We bidden u voor ons land en voor ons volk. Voor allen die over ons zijn gesteld. Zoals we vanmorgen gebeden hebben voor ons koningshuis, mogen we het vanmiddag ook doen voor onze overheid. Landelijk, provinciaal en plaatselijk. Geef toch dat zij die wetten maken zich laten leiden door de hoogste wet, door uw woord. Wilt u in het bijzonder ook met allen zijn die in de politiek mogen functioneren vanuit een geopende Bijbel. Geef dan ook vrijmoedigheid om te mogen getuigen van uw grote werken. We bidden u voor hen die werken in het onderwijs. Gedenkt u ze, of ze de komende week nog vrij zijn, dat ze nieuwe krachten mogen opdoen voor het werk dat ze mogen verrichten. Of als ze misschien in de komende week weer aan de slag moeten, wilt u dan ook geven wat ze daarvoor nodig hebben. Maar dat ze dat onderwijs ook mogen geven, gericht op het heil, de zaligheid van de kinderen en de jonge mensen die aan hun zorg zijn toebetrouwd. We mogen u bidden voor hen die werken in de zorg. Wat een verantwoordelijk werk in deze tijd, waarin er ook zoveel op hen afkomt als het gaat om leven en dood. En zoveel allemaal ook gebeurt in de medische wereld, wat ons verstand te boven gaat. Maar we bidden u dat ook de medici ook een halt weten te zetten waar uw woord een streep zet. En wilt u dan allen die werken in de zorg of op een of andere manier betrokken zijn op de zorg, daarin ook wijsheid geven. We bidden u voor hen die zorg nodig hebben, op welk vlak ook, lichamelijk, geestelijk, psychisch of vanwege verslavingen, wilt u dan ook maar geven dat ze de goede hulp mogen ontvangen en wilt u ze zelf in het bijzonder vertroosten vanuit uw woord. Heere, zo is er veel om te bidden. Gij weet en kent alle dingen. In het bijzonder bidden we om een zegen over de bediening van uw woord, dat gij toch mag inbreken in de levens van zondige mensen en dat gij mag doorbreken in de harten van hen bij wie het zo vastgelopen is. En dat gij mag doorwerken in de levens van diegenen die u mogen kennen. Geef zo alles wat nodig is. Behoed en bewaar ook voor het zondige. Ook in spreken en in luisteren. En laat alles mogen strekken tot de eer van uw grote naam. Om Christus wil. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En we willen gaan zingen uit de 42e psalm, de versen 1, 4 en 5. 1, 4 en 5 van de 42e psalm. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 27e psalm. En daarvan het laatste vers, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Vers 7 van 27, straks aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, waarom zou ik eigenlijk gaan geloven? Wat is nou eigenlijk het nut van het geloof? Wat heb ik daar nou aan? Wat schiet ik er nou mee op? Misschien leven die vragen wel in u of in jouw hart. Je bent opgegroeid bij de Bijbel. Je leven lang heb je je plaats ingenomen in deze kerk. Maar de laatste tijd krijg je er voor jezelf steeds meer vragen bij. Je kijkt eens wat meer om je heen, ook buiten de kerk. En je ziet dat mensen ook gelukkig kunnen zijn zonder de Bijbel en zonder God en zonder het geloof. Of het kan ook anders dat u wel probeert om te leven naar de Bijbel. Maar ondertussen krijgt u tegenslag op tegenslag te verwerken. En het roept daarbij de vraag bij u op. Wat is nou eigenlijk het nut van het geloof? Waar doe ik het allemaal voor? Het zijn ook levensechte vragen. Want onze wereld is er ook veel groter geworden. Als we denken aan een aantal eeuwen terug. We zien veel meer. We lezen veel meer. We komen op veel meer plaatsen. We hebben veel meer mogelijkheden. We worden ook geconfronteerd met andere religies en met andere levensovertuigingen. En in die situatie is de vraag naar de meerwaarde van het geloof dan toch ook wel eigenlijk heel begrijpelijk. En in onze postmoderne tijd wil je toch vooral iets doen waar je ook wat aan hebt. En waar je zelf ook beter van wordt. Maar het lijkt er soms op dat je met het geloof helemaal niets opschiet. En alles lijkt toch stuk te lopen op die onverbiddelijke vijand van de dood. En worden dag aan dag toch ook geconfronteerd met de gebrokenheid van deze wereld. We bidden wel, maar wat werkt het nou eigenlijk uit? We gaan wel naar de kerk, maar wat heb je er nou eigenlijk aan? En we lezen wel uit onze Bijbel, maar wat doet dat nou met ons? Waarom zou je eigenlijk nog geloven? Waarom zou je gaan geloven? David, de man naar Gods hart, laat in onze tekst nou weten wat nu het nut is van het geloof. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema Davids afgebroken zin. Twee gedachten. In de eerste plaats de vreugde die erin klinkt. En in de tweede plaats de smart die erop volgt. Davids afgebroken zin. De vreugde die erin klinkt en de smart die erop volgt. Een afgebroken zin. Dat is onze tekst. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. De Statenvertalers die hebben die zin afgemaakt, waardoor die laatste drie woorden, ik ware vergaan, er schuin gedrukt bij staan. Maar in de grondtekst staan deze woorden er niet. Dan is het een zin met een stilte erin. Een open einde. Een afgebroken zin. Een zin die niet af is. Je moet er het einde zelf maar bij denken. Nou, we kennen allemaal wel zo'n afgebroken zin, een zin die niet is afgemaakt. Soms gebeurt dat omdat je het gevoel hebt dat verder spreken toch geen enkel nut heeft. Het kan gebeuren als je thuis komt van school en je hebt van alles meegemaakt op school en je wil je verhaal vertellen aan je moeder of aan je vader. Maar je merkt dat zij druk zijn met hele andere dingen. Ze luisteren nauwelijks naar je. En al praten heb je zoiets van, nou, laat verder ook maar zitten. Ik zeg verder wel niks meer, want ze luisteren toch niet naar mijn verhaal. En daarom breek jij je zin maar af. Het kan ook gebeuren dat je met iemand in gesprek bent en ineens komt het onderwerp op een ander persoon. Iemand waarvan je in vertrouwen iets hebt gehoord. En je bent zo met die ander aan het praten dat je bijna geneigd was om een geheim, iets wat je beloofd had niet door te vertellen, om dat toch door te vertellen. En daarom plotseling zwijg je maar en stop je, omdat je je belofte niet wil verbreken. Een afgebroken zin. Die past ook bij een gebroken leven. Je kan de zin niet afmaken. Je wil de woorden verder niet uitspreken. Je weet niet goed hoe je het onder woorden moet brengen. Juist vanwege datgene wat erachter ligt. Het is te erg, te aangrijpend, te moeilijk om dat te zeggen. Zulke afgebroken zinnen, die zijn er in het leven. Denk maar aan de pauze op een groot bedrijf. Een bedrijf dat het moeilijk heeft. En waar dreigt ook grote ontslagen te vallen. Als er niet meer opdrachten binnenkomen. En de werknemers praten wat met elkaar en ze zeggen tegen elkaar, nou wat als die opdrachten niet binnenkomen. Ze durven eigenlijk de zin niet af te maken. Of als jij zo in de komende maand vlak voor je examen staat en je kijkt eens naar je cijferlijst en je hebt zoiets van, zal het allemaal wel goed komen? En je voor jezelf zegt van, als ik nu geen goed cijfer haal, dan? En de zin breek je af. Of een vader en een moeder die aan het ziekbed van hun kind staan en tegen elkaar zeggen, wat als we ons kind zouden moeten missen? Je kan de zin eigenlijk niet afmaken. Bevrees, beangst voor datgene wat daarachter ligt. Het verdriet dat erachter ligt is immers enorm. De smart is niet onder woorden te brengen. En je krijgt er een brok van in je keel. Het wordt je eigenlijk allemaal te veel. En daarom slik je die woorden ook maar in. En daarom maak je de zin ook niet af. Maar zulke zinnen zijn hele diepe zinnen. Er ligt een hele wereld ligt daarachter. En David, die spreekt nou zo'n zin uit. Een afgebroken zin bij een gebroken leven. Dat is toch eigenlijk heel de teneur van die 27e psalm. Het is een bekende psalm. Een psalm die we ook geregeld zingen. Maar aan de andere kant blijft het wel onbekend in welke tijd en onder welke omstandigheden David dit lied heeft gedicht. Het feit dat David spreekt over de bedreiging door legers en ook van de belofte om in de tabernakel aan de Heere dankoffers te brengen als de overwinning is behaald, doet denken aan de tijd dat hij koning is. Aan de andere kant spreekt David ook heel concreet over de bedreigingen in zijn leven. En dan zouden we ook weer kunnen denken aan de tijd dat hij achtervolgd werd door Saul. Alhoewel het ook zou kunnen betekenen de tijd dat hij last had van zijn zoon Absalom. De achtergrond blijft dus wat onzeker. Al was het dus wel een tijd onder moeilijke omstandigheden. Maar in dit lied mogen we David in zijn hart kijken. Hij heeft het gedicht in een tijd van omzwervingen. En hij zingt van zijn enige troost en zijn enige toevlucht in die moeilijke omstandigheden. Hij spreekt van zijn vertrouwen op God te midden van de moeite in zijn leven. Dit lied heeft een duidelijke opbouw. We kunnen ook dat zo met elkaar meelezen. In die eerste drie versen, daar spreekt David iets uit van zijn geloofsvertrouwen. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? En dan komt in de versen 4 tot en met 6, klinkt dan eigenlijk het gebed om Gods nabijheid. Dat David daarom vraagt. En die bede die wordt dan eigenlijk versterkt in de versen 7 tot en met 12. Waar David dan smeekt om hulp in de gevaren die hem nog steeds omringen. En in die laatste twee versen, 13 en 14, dan klinkt vervolgens weer door het vertrouwen in Gods nabijheid. David is een man die in zijn leven veel ook ellende heeft meegemaakt. In zijn jeugd heeft hij gestreden met een beer en met een leeuw. Hij zal doodsangsten hebben uitgestaan. En thuis was hij de jongste en enigszins veracht. Zijn broers namen het lang niet altijd voor hem op. Later kreeg hij te maken met de vervolgingen door Saul. En zijn leven was een aaneenschakeling van benauwdheid en van moeilijkheden. En het is dan ook te begrijpen dat diezelfde David het eens heeft uitgeroepen: mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. In zijn huwelijk geminacht door Michal. Ze liet het overduidelijk blijken. En David heeft aan het graf moeten staan van twee van zijn kinderen. En hij heeft ook moeten meemaken dat een van zijn zonen tegen hem opstond. En op een ander moment keerde het hele leger zich tegen hem. En dikwijls heeft David de dood in de ogen gekeken. Je leed en verdriet blijft ook de man naar Gods hart niet gespaard. Leed en verdriet is ook een kind van God niet vreemd. Jacob, die zich weigerde te laten troosten toen die doodstijding tot hem kwam. Job, die zo werd geslagen dat hij zelfs zijn geboortedag vervloekte. Naomi, die als een verbitterde vrouw getekend door het leven terugkwam in Bethlehem. En Elia, die het niet meer zag zitten toen Isabel hem maar lastig bleef vallen. En Paulus die in de gevangenis werd geworpen en meer dan eens ook werd gemarteld. En wie heeft ze gehoord? De gebeden en de verzuchtingen die omhoog stegen. Wie heeft ze gezien? De vele tranen die werden gescheid in de binnenkamer. En wie heeft het gevoeld? De levenskruisen die bij velen werden opgelegd. En ontmoeten we niet op elke stap op onze levensweg zorg, moeite en druk. En hoeveel wordt er niet in stilte geleden als er gestreden wordt tegen die driekoppige doodsvijand. En de strijd die dan gevoerd moet worden, hoe zwaar kan die niet zijn? Als de wereld zich op je werpt, maar bovenal de Satan. En wat kan de ellende dan groot zijn? Hoeveel wordt er niet geleden in een mensenleven? En ook hoeveel wordt er niet gestreden in een mensenleven? En velen kennen nood, ellende en verdriet. Kom maar eens in de ziekenhuis. Elke dag weer lopen er duizenden in en duizenden uit. Je ziet ze lopen. En de onrust is van de gezichten af te lezen. Sommigen die al jarenlang gebukt gaan onder vele klachten. En nu eindelijk hopen om eens duidelijkheid te krijgen. Of de angst die door een mens heen gaat. Als hij de operatiekamer wordt binnengereden. En de deuren achter hem dichtgaan. Of de vertwijfeling die een mens aangrijpt. Als hij de kamer van de dokter uitloopt. Waar hij net dat ernstige bericht te horen heeft gekregen. Kom maar eens in de verslavingstehuis. Daar waar mensen zijn vastgelopen met hun leven. De drank die hen te sterk is geworden. Of anderen die bezweken zijn onder de macht van andere middelen. Of aan andere zaken verslaafd zijn. En wat kan dat soms ook niet het leven zwaar maken als men verslaafd is. Of kom maar in de psychiatrische instellingen. Daar waar mensen zitten die geknakt zijn door het leven. Jarenlang is soms op hen ingebeukt. En de een is mishandeld, een ander die is vernederd. Weer een ander die kon de druk vanuit de maatschappij niet langer meer aan. En anderen zijn verstrikt geraakt in allerlei prikkels die op hen zijn afgekomen. Het kan ook zijn dat ze neergeveld zijn door de ingrijpende gebeurtenissen die ze in hun leven hebben meegemaakt. En achter elk gezicht schuilt zoveel leed. En kom maar in de huiskamers. Als je daar bent, ook op pastoraal bezoek, wat blijkt dan ook niet veel wat mensen hebben meegemaakt. De verhalen die ze vertellen. Het leed dat er soms wegschuilt achter de voordeur. Waar soms mensen maar weinig van weten. Maar wat ze hun leven lang wel meedragen. De eenzaamheid die dikwijls wordt ondervonden. Een ander die zich aan de kant gezet voelt, afgewezen. Spanningen die er kunnen zijn in huwelijken. Of de omgang met de kinderen, wat zo gekenmerkt kan worden door vele conflicten. De gezondheid die grote zorgen kan baren. Ja, wij allen, wij dragen toch de sporen van het leven met ons mee. Het leven, dat toch niets anders is als een tranendal. Het doopformulier spreekt zelfs van een gestadige dood. En achter dat alles ligt toch de zondeval waar al dat leed uit wegkomt. Immers waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. En al die doornen en die distels, het is toch het gevolg van onze zonde. En ontelbare kruisen staan er op menig levensweg. Trekt u het nog in uw leven? Hou jij het allemaal nog vol? Blijft u nog overeind? Als u de wind tegen hebt met stormkracht 9. Kunt u zich dan nog staande houden in het leven? David wel. David is op de been gebleven. En hoe komt dat nou? Wat is nou uiteindelijk het geheim van David? Hij kende strijd, hij kende moeite. Geen leed was hem vreemd. Geen verdriet is hem bespaard gebleven. Toch is hij niet vergaan. Hij is niet bezweken onder al die rampen. En hij is ook niet omgekomen op de levensweg. En ondanks al die tegenspoeden is David niet onderuit gegaan. En ondanks al die moeite is hij niet omgevallen. Want in zijn ongeluk vond David zijn geluk in zijn God. Dat hield hem staande. Zo ik niet had geloofd. En juist in die omstandigheden van moeite en druk heeft David mogen ondervinden wat hij aan zijn God heeft. Ja, hij weet het nu nog des te beter wat hij aan zijn God heeft. Oh, als hij niet had geloofd. Maar nu vindt hij rust in zijn God. In zijn ongeluk is hij tegelijk vol van geluk. En al hangen er dan donkere wolken boven zijn levenspad. En al gaat zijn levensweg dan langs een ravijn. En al is zijn levenspad bezaaid met doornen en met distels. En dan wordt op elk van zijn levensschreden worden er vele tranen gescheid. Zijn geloof houdt hem op de been. Oh nee, dat is niet vanwege de waardigheid van David zelf. Het is ook niet om het geloof op zichzelf. En ook niet omdat David zelf nou zo'n goede gelovige is. Het tegendeel is toch meer dan eens gebleken. Maar het is wel omdat hij in zijn geloof steun vindt in zijn God. Want het geloof vindt geen steun in zichzelf. Het geloof is nou niets anders dan leunen en steunen op een ander, op de ander, de Heere zelf. En geloven is toch niets anders dan rusten in de armen van Christus. En in het geloof vind je nu alles buiten jezelf, maar in de Heere. En het geloof zoekt het in elke levensomstandigheid ook in God. En het geloof heeft geleerd om genoeg te hebben aan het spreken van God. En weet u, daarom ligt het geluk ook niet in wat ik meemaak, in wat ik ervaar of in wat ik voel. Maar het geluk ligt buiten mij. Het geluk ligt in God. En daar vindt David nou zijn geluk. En wat dat geloof er nou inhoudt? Ja, dat is iets voor waar houden, iets voor betrouwbaar houden, ergens aan vasthouden. En waar heeft David zich dan aan vastgehouden in zijn geloof? Nou, hij zegt het. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levende. En wat is nou dat goede des Heren? De kanttekeningen die zeggen daarvan: dat is verlossing, mits schades het beloofde koninkrijk met Gods zegen. En het zou ook kunnen worden uitgedrukt als de lieflijkheden des Heren. En dus met die uitdrukking, het goede des Heren, wordt nou al het heil van God als het ware samengevat. Het is dus de verlossing die God werkt en die God geeft. Het is Gods genade, Gods licht, Gods heil, Gods ontferming. Om andere woorden uit deze psalm er aan te halen. En daar heeft David zich aan vastgeklemd. En dat hield hem op de been. En dat gaf hem kracht om ook verder te kunnen gaan in het leven. En door dat geloof waarin hij mocht weten wat hij aan zijn God heeft, kon hij door bende dringen en kon hij over muren ook springen. En door dat geloof heeft hij de leeuw en de beer verslagen. En door dat geloof heeft hij de strijd tegen Goliath aangedurfd. En door dat geloof heeft hij zich in de Heere versterkt op de puinhopen van Siklag. En door dat geloof heeft hij vijanden overwonnen en legers verslagen. En te midden van zijn ellende vond David dus rust en troost in zijn geloof. Want in dat geloof was in de grootste smart zijn hart gerust in de Heere. En in dat geloof mocht hij in de donkerste nacht wegschuilen achter zijn God. En dan moet je dus opletten hoe dat hier staat in die 27e psalm. Want dan gebruikt David de verbondsnaam, Heere, met allemaal hoofdletters. En het goede van de Heere, dat wijst dus op de verbondsweldaden. Dat zijn de weldaden die de God van het verbond aan de bondelingen heeft toegezegd. Dat is de trouwe zorg die de verbondsgod wil betonen aan verbondskinderen. Nou, dan mogen we dat ook heel concreet invullen. Ook als nieuwtestamentische gemeente. Dat is de belofte dat God de Vader belooft voor zijn kinderen te willen zorgen en hen alles te willen geven, alle kwaad van hen te weren of tot hun beste te willen keren. Hij belooft als een genadig en barmhartig God en Vader die zorg op zich te nemen. En dat is de belofte dat God de Zoon de zonden wil wegwassen in zijn bloed. En dat is de belofte dat God de Heilige Geest dat geloof wil werken in het hart van een zondaar. Als je daarin houvast mag vinden, in die beloften van God, in dat goede des Heren, dan mag je in je ongeluk je geluk vinden in God. Nou, wat wil het dan ook zeggen? Dat je aan de God van je doop, dat je daar ook genoeg aan leert hebben. Dat je je vastklemt aan datgene wat de Heere zelf heeft toegezegd in de doop. Zelfs als alles je afbreekt en als alles je ontnomen wordt. En om in de grootste ellende nou dat geloof te leren te beoefenen, waarin een mens mag ondervinden wat hij aan zijn God heeft. Dat er een God is die groter en sterker is dan welke nood er ook kan zijn. Ja, dat er een God is die ook sterker is dan de machten van de dood. Ja, dat goede des Heren, dat er nou zoveel meer is dan al het klatergoud wat deze wereld ons aanbiedt en voorschotelt. Maar dat kan het bij lange na niet vinden. Bij het goede des Heren. En is dat goede des Heren nou niet ten volle geopenbaard in die grote Zoon van God, de Heere Jezus Christus? Want in hem komt toch uit dat God goed is voor slechte mensen. En in hem schittert toch de goede tierenheid van God. God die zijn Zoon heeft gezonden naar een wereld verloren in schuld. Ja, dat is toch het goede des Heren, dat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen om zondaren op te zoeken en ze zalig te maken en voor hen zijn leven te geven en voor hen zijn bloed te storten. Ja, in Jezus Christus komt het goede des Heren toch helemaal samen. Het goede des Heren, dat is dus niet maar wat iets. Nee, het is vooral iemand. Dat goede des Heren is toch Jezus Christus zelf. De goedheid zelf. Want Gods goedheid wordt toch zichtbaar in dat kind van Bethlehem. als de koning der Joden aan het kruis heeft gehangen en als de opgestane levensvorst is opgestaan. En daarin komt nou al dat goede des Heren ook samen. En wie in de nood van zijn leven zijn betrouwen heeft leren stellen op hem, die zichzelf tot in de dood toe heeft willen vernederen, ja, die heeft toch verwachting in dit leven. En heb je toch zoveel meer dan alle ellende, dan alle leed en alle tegenslag bij elkaar. En dan kan het zelfs een troost worden, te midden van de moeilijkste momenten van het leven, als je afscheid moet nemen van degene die je lief en dierbaar zijn, omdat je hebt geleerd genoeg te hebben aan hem, die borg en middelaar, de zaligmaker van zondaren. En dan versta je het, wat Paulus later onder woorden heeft mogen brengen in Romeinen 8, als hij het daar zegt: want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. En wie zo houvast heeft leren vinden in de Here Jezus Christus, die heeft een heerlijk vooruitzicht. Dat er geen pijn meer zal worden gevoeld. Dat er straks geen traan meer zal worden gescheid. Dat er geen zorg meer zal wezen en geen graf meer zal worden gedolven. Maar dat God eenmaal alles in allen zal zijn. En voelt u, zo ligt er een vreugde in die zin. Zo ik niet had geloofd. Toen mijn krachten mij bezweken en mij alle hoop ontviel. Toen alles mij misschien ontviel en ik alleen overbleef. Zo ik niet had geloofd dat God groter is dan mijn grootste nood. Zo ik niet had geloofd dat God mij vasthoudt als ik al mijn krachten verlies. Zo ik niet had geloofd dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Zo ik niet had geloofd dat God de getrouwe is en dat hij het is die het afmaakt wat hij zelf begonnen is om te doen. En bij alle beproevingen en bij alle ellende mocht David daarin zijn troost vinden, zo ik niet had geloofd. Dat hield David op de been. En ik en u en jij. Want die vraag, die brengt ons dan bij onze tweede gedachte. De smart die erop volgt. Want David leefde uit dat geloof. David beoefende dat geloof. David kende dat geloof. En David zag dat ook als de meerwaarde, het nut van het geloof. Maar dan nogmaals die vraag, hoe is dat nu in uw leven? Hoe is dat in jouw leven? Heb je daarin nou ook al houvast mogen vinden? Hebt u geleerd genoeg te hebben aan de Heere Jezus Christus? Hebt u alles mogen vinden in Christus? Ja, dat alle steunsels in jezelf je zijn afgenomen. En dat je zo je gerechtigheid hebt mogen vinden buiten jezelf, in de Heere Jezus Christus. Dat je op alles van jezelf de dood hebt leren schrijven, om zo het leven te mogen vinden in die levende, de Heere Jezus zelf. Je hebt u nou in de nood van uw leven uw hoop leren stellen op hem, die gewillige borg en middelaar. Het is toch zo, jongelui, het geldt trouwens niet alleen voor de jongelui, het geldt eigenlijk voor ons allen. Als het leven ons toelacht, dan maken we ons om die dingen vaak niet zo druk. Als alles goed gaat, dan denken we, ach, het komt later wel eens. Oh ja, je komt wel in de kerk natuurlijk, want je bent het zo gewend en je leest ook wel in je Bijbeltje. En je bidt ook wel elke avond. Maar nu stel je nou eens voor. Ja, stel je dat nou eens voor dat ze er zijn onder ons die dat geloof niet hebben. Stel je nou eens voor dat het voor u of voor jou geldt en u weet zelf of dat de realiteit is in uw leven. Of dat van u of van jou gezegd moet worden. Dat u dat geloof mist. Stelt u zich nou eens voor dat u geen houvast vindt in Gods belofte. Stelt u zich voor dat u Christus niet persoonlijk kent als uw zaligmaker en uw borg. Stelt u zich nou eens voor dat Jezus Christus nog altijd een vreemde voor u is. En dat hij niet persoonlijk aan je ziel geopenbaard is. Stelt u zich dat nu eens voor. Wat dan? Wat dan als het vastloopt op uw werk? Wat dan als je relatie stuk loopt? Wat dan als je vastloopt met je eigen leven? Ja, wat dan als de dokter belt om u dat verschrikkelijke bericht mee te moeten delen? Ja, wat dan als de dood in de vensters klimt en u neervelt? Wat dan? David kan het eigenlijk niet uitspreken. Zijn keel knijpt als het ware dicht. Hij weet geen woord meer uit te brengen. En het zijn onze Statenvertalers die zin hebben willen verduidelijken door eraan toe te voegen, ik ware vergaan. Maar misschien hadden ze dat beter niet kunnen doen. Om de volle betekenis van die zin van David uit te laten komen. Want eigenlijk blijft David in zijn woorden steken. En doet hij er het zwijgen toe. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Er was niets van hem terechtgekomen. David was in zijn zorg, in zijn angst, in zijn benauwdheid, in zijn twijfel, in zijn donkerheid, in zijn bestrijding en in zijn verdrukkingen omgekomen. En daarom durft David het ook niet uit te spreken, zo ik niet had geloofd. Wat dan? Ja, David wist het. Zonder het geloof was hij bezweken. Zonder het geloof was hij vergaan. En voelen we de klem in deze woorden. En nog meer voelen we de smart die achter deze woorden ook schuilgaat. Wie dat geloof niet heeft. Wie dat goede des Heren niet heeft gezien. Wie geen houvast heeft leren vinden aan Gods beloftewoord. Wie geen steun heeft gevonden in God. En wie geen rust heeft gevonden in de Heere Jezus Christus. Ja, die zal vergaan. Wie dat geloof mist, die wacht de hel. Eeuwig op die plaats te zijn in die ongedeelde toorn van God. Voor altijd in de buitenste duisternis te moeten verkeren. waar een pijn zal moeten worden geleden. Waar alle pijn van dit leven bij verbleekt. En waar er geen straaltje van licht meer binnen zal vallen. Je zou dat ook niet te ernst moeten uitmaken, elke keer weer, ook van de prediking, maar ook elke keer weer als we het woord van God openen. Als ik niet heb geloofd. Want dat brengt ons toch ook bij de noodzaak van het geloof. Want zonder dat waarachtige geloof redden we het niet. Dan kom ik het leven al niet door, maar kom ik zeker dit leven ook niet uit. En dan heb ik niks als alles in mijn leven omvalt. En als alles mij ontvalt. Wat hou ik dan nog over zonder het geloof? Ijdelheid. Leegte. Lucht. Niets. Want buiten dat geloof om is ons leven maar arm en leeg. Bedenk dat, als u buiten Christus leeft, hebt u niets. Helemaal niets. Want waarmee denkt u dan te kunnen doen, als leed uw levensweg kruist? Mensenwoorden schieten tekort en mensenhulp is ontoereikend. Dan blijkt ook dat dokters je op een bepaald ogenblik niet meer kunnen helpen. En bovenal, wat moet er dan van worden als het sterven wordt? Dan heb je helemaal niets. Dan word je alleen met jezelf geplaatst voor een heilig en een rechtvaardig God in de hemel. Dat kan niet en dat gaat niet. O, zo ik niet had geloofd dat Christus mijn schuld heeft betaald. Zo ik niet had geloofd dat Christus, dat in zijn wonden er verzoening ligt voor al mijn zonden. Zo ik niet had geloofd dat de Heere Jezus in mijn plaats is gaan staan in het oordeel van God. Zo ik niet had geloofd dat in zijn bloedstorting reiniging ligt van al mijn ongerechtigheden. Zo ik niet had geloofd dat Jezus Christus mijn zaligmaker, mijn verlosser, mijn heiland is. Ja, wat dan? Hoe dan? Dan kan het niet verder in uw leven. Wat is dan de noodzaak van het geloof zo groot? Want dan kunt u niet verder leven en dan kunt u al helemaal niet sterven. En dat brengt toch in de nood. Want zonder dat geloof eindigt ons leven in de eeuwige dood. Ja, want een mens kan oud worden. Heel oud zelfs. Maar uiteindelijk ontkomt niemand van ons aan de dood. En dan komt het aan op die ene vraag of ik nou dat geloof heb ontvangen. Want er is er slechts één die sterker is geweest dan de dood. Ja, die vrijwillig gekozen heeft voor de dood. Om zo voor mensen die de dood hebben verdiend het leven te verwerven. Zo ik niet had geloofd. Ja, wanneer dan? Dan zegt David er ook bij, in het land der levenden. En de verklaarders die gaan daarin verschillende kanten op. Maar in elk geval kunnen we dat in elk geval ook zo lezen. In het land der levenden. In het hier en nu. In het heden der genade. Aan deze zijde van het graf dus. Want anders is het te laat. Het moet hier en nu. In het land der levenden moet het goed worden. Tussen uw ziel en tussen God. En in dit leven zult u het geloof hebben te ontvangen. En als je in de kerk zit en moet zeggen, ja, ik mis dat geloof. Dan wordt u vanavond nog aangespoord tot dat geloof. En we weten niet hoe lang God ons nog de tijd van het leven geeft. En daarom hebben we ons te haasten om ons levenswil. Want zo ik niet had geloofd, ik ware vergaan. En zonder dat geloof kunt u niet leven en kunt u al helemaal niet sterven. En zonder het geloof hebt u niets. Geen borg voor je hart, geen middelaar voor je ziel, geen zaligmaker in het leven, geen helper in nood, geen trooster bij verdriet en geen leider op het levenspad. Maar dat geloof, het is nog te verkrijgen. Uit genade en per gratie, verworven door Christus Jezus, de goedertierenheid des Heren zelf. En daarom spoed u toch, want de dag van zijn komst is nabij. Dan komt hij terug op de wolk en dan gaat alles, ja alles voorbij. De heiland, hij roept het u nog toe. Geloof toch in mij. Bekeer u, o alle gij volken. En geeft u gehoor aan zijn vriendelijke stem. Dan gaat hij u zoveel, ja, alles ook geven. Geloof toch in de heiland. Ik zeg het u met klem. Want allen die horen en komen tot hem, ontvangen het eeuwige leven. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, we hebben het gezongen in antwoord op de prediking, zo ik niet had geloofd. O geef toch, als ze er waren, die het hebben gezongen met het gebed in het hart, O Heere, schenk me toch dat geloof, dat Gij het zijt, die het hen ook schenkt uit louter genade, vanwege de goede tierenheid des Heren, ja, vanwege Hem, uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En tegelijk wat een troost voor hen die u mogen kennen, die tot dat geloof zijn gebracht, die in de Heere Jezus Christus alles hebben leren vinden, dat ze het mogen zingen in vreugde en bij smart, zo ik niet had geloofd. Ja, dat ze alles in Christus hebben mogen vinden en zo kunnen leven, maar ook kunnen sterven als dat ogenblik daar zou zijn. Heere, laat het toch zo mogen zijn dat deze woorden die Gij tot ons sprak deze avond ons allen toch ook wat te zeggen hebben gehad. En dat ook zij die nog moeten erkennen dat geloof te missen, dat ze geen rust meer kunnen vinden, totdat ze die rust in Christus hebben gevonden. En dat ook allen die door genade dat geloof deelachtig zijn geworden, dat ze daaruit ook mogen leven en ook in de grootste smarten in u de Heere hun rust mogen hebben. Ga zo met ons in de week die voor ons ligt. Gedenk in ieder van ons waar we onze voetstap ook hebben te zetten. Ga Gij ook in alle dingen met ons mee. Sterk en ondersteun, behoed en bewaar ook voor de zonde, maar bovenal voor een onverzoende dood. En aanvaard onze dank voor alles wat Gij ons gaf in uw huis. En dat uw woord zo met ons mee mag trekken. Want Heere, Gij zijt het toch, die het waard zijt om geloofd, aanbeden en geprezen te worden. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Om wie Gij zijt in uzelf, een God van volkomen zaligheid. Amen. We willen gaan zingen uit de 73ste psalm en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Het 13e vers van de 73ste psalm. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.